Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Op het moment van de eerste uitzending van dit programma, intussen al een tijd geleden, waren er 37 kerkleraars, officieel uitgeroepen door het magisterium. Heel recent is daar een 38ste bijgekomen. We hebben toen ook aangehaald in die eerste uitzending hoe de kerkleraars een zeer voorname lijst is om toe te behoren in de kerk. De kerkleraars zijn relevant voor de kerk van alle tijden. Hun doctrine brengt iets bij aan alle gelovigen. En daar is dus recent een 38ste naam bijgekomen op die lijst, officieel uitgeroepen door paus Leo XIV op het hoogfeest van 1 november 2025, namelijk kardinaal John Henry Newman, vervoegd sinds die dag de 37 andere grote leraren van de kerk. De vier kenmerken van een kerkleraar werden door paus Benedictus XIV in 1741 geformuleerd. Ten eerste moet de kerkleraar recht in de leer zijn, doctrina orthodoxa, wat betekent dat de leraar verbonden is met het leergezag van de kerk. Kardinaal John Henry Newman, geboren in een Anglicaans gezin, is een van de bekendste bekeerlingen uit de 19e eeuw tot de katholieke kerk. Hij heeft een lange weg afgelegd om uiteindelijk toe te treden tot de katholieke kerk en zich met het leergezag van de kerk te verbinden, waar hij uiteindelijk ook een groot verdediger van is geworden. De voorwaarde van doctrina orthodoxa, recht in de leer, gaat niet om onfeilbaarheid van alle geschriften van een kerkleraar, maar wel over zijn of haar verbondenheid met het leergezag van de kerk en onderwerping daaraan. Ten tweede, heiligheid van leven, sanctitas vitae. De heldhaftige beoefening van de christelijke deugden moet blijken uit hun verering of uit de expliciete erkenning daarvan door de kerk. Kardinaal Newman werd in 2010 zalig verklaard door paus Benedictus XVI en in 2019 door paus Franciscus heilig verklaard. Dat is ook een belangrijke voorwaarde voor een kerkleraar. Ten derde is er de doctrina eminens, de uitmuntendheid van hun leer. Hun theologie of hun spiritueel leiderschap moet uitmuntend zijn, moet er uitspringen. Kardinaal Newman was een van de grote theologen van de 19e eeuw, een bekeerling, maar ook een diep spiritueel man. Paus Benedictus XVI ijverde al lang voor de erkenning van deze zalige en nu ook heilige en hechtte bijzondere waarde aan diens theologie over het geweten, naast vele andere aspecten. En dan het vierde kenmerk van een kerkleraar is de expressa ecclesiae declaratio, namelijk dat deze persoon uitdrukkelijk erkend wordt door de kerk. De paus of de pauselijke congregatie voor de heiligverklaringen moet een heilige expliciet tot kerkleraar uitroepen voor de universele kerk. En dit gebeurde voor kardinaal John Henry Newman, dus op 1 november 2025.
Questa santità ha stabilito di proclamare dottore della Chiesa San John Henry Newman.
Sanctum Ioannem Enricum Numan, Ecclesiae Universalis Doctorem declaramus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Another angel, ascending from the rising of the sun, with the seal.
Dat waren enkele geluidsfragmenten uit de Eucharistie van 1 november 2025, waarvan het belangrijkste fragment dat u kon horen natuurlijk het uitroepen van John Henry Newman tot leraar van de Universele Kerk door Paus Leo XIV was. In het programma De Rots in de Branding kan u luisteren naar een uitgebreide reeks over John Henry Newman, gebracht door Jos de Kok. Zeer interessant en warm aanbevolen. Vandaag staan we kort stil bij het leven van John Henry Newman, maar belichten we ook enkele specifieke aspecten, namelijk de liefde van John Henry Newman voor de kerkvaders, van waaruit het concept van kerkleraren ook is ontwikkeld in de 13e eeuw. En vele van de kerkvaders waren ook kerkleraren. En daarnaast ook de misschien wat onverwachte band van John Henry Newman met de Passionisten, waar Radio Maria sinds kort toch ook een bijzondere band mee heeft door de verhuis naar Tienen, naar het klooster van de zusters Passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. Het is namelijk mede onder de begeleiding van de Passionist Domenico Barberi dat kardinaal Henry Newman uiteindelijk is toegetreden tot de katholieke kerk. En tot slot zullen we vandaag ook nog even stilstaan bij de leer van John Henry Newman over het geweten. Maar nu eerst een korte levensbeschrijving, zoals die ons werd aangereikt door het Vaticaan op 1 november 2025. John Henry Newman werd op 21 februari 1801 in Londen geboren in een Anglicaans gezin. Als jongen, toen hij nog naar de Great Ealing School ging, begon hij met schrijven. Hij studeerde aan het Trinity College in Oxford en werd verkozen tot Fellow van het Oriel College, het centrum van het intellectuele leven van de universiteit. Hij werd in 1824 tot diaken van de Church of England gewijd en op 29 mei 1825 tot Anglicaanse predikant. Hij kreeg de taak om de universiteitsstudenten te begeleiden en bekleedde onder andere de functie van vicaris van St. Mary the Virgin, de Anglicaanse parochie van de Universiteit van Oxford, waar hij zich onderscheidde door zijn zondagse preken, die later werden gebundeld in 8 delen. Ondertussen verdiepte hij zich in de filosofie en theologie. Zijn preken aan de Universiteit van Oxford worden beschouwd als de belangrijkste vanuit theologisch oogpunt. Tussen 1832 en 1833, tijdens een terugreis uit Italië, componeerde hij het intussen zeer bekende Lead Kindly Light, dat vandaag de dag een populair religieus lied is geworden, dat door vele christelijke denominaties wordt gebruikt. In de daaropvolgende jaren startte hij samen met andere vrienden de Oxford Movement, om de verspreiding van religieus liberalisme op Engelse universiteiten tegen te gaan. Als Anglicaans predikant en theoloog was hij een fervent verdediger van het dogmatische principe, zodat hij werd beschouwd als de meest vooraanstaande vertegenwoordiger van de zogenaamde High Church. Toen veel Anglicaanse geestelijken, voornamelijk leden van deze Oxford Movement of Oxford-beweging, overstapten naar de katholieke kerk, kreeg Newman te maken met de religieuze crisis die ook hem ertoe bracht om zich in 1845 tot het katholicisme te bekeren. In datzelfde jaar publiceerde hij het werk Essay on the Development of Christian Doctrine, dat door velen wordt beschouwd als het hoogtepunt van zijn onderzoek naar de zin van de geschiedenis, de mens en zijn relatie met God. Zijn keuze vond veel weerklank in heel Engeland. Hij wilde Oxford verlaten en vestigde zich in Birmingham. Op 30 mei 1847 werd hij in de kapel van Propaganda Fide in Rome tot priester gewijd. Gefascineerd door het charisma van Sint Philippus Neri, stichtte hij de congregatie van het oratorium in Engeland. Hij was de eerste rector van de Catholic University of Ireland in Dublin, waar hij enkele jaren woonde. Terug in Birmingham wijdde hij zich zowel aan zijn studies als aan zijn pastorale activiteiten. In 1859 publiceerde hij in het tijdschrift The Rambler een studie over het raadplegen van de gelovigen in leerstellige aangelegenheden. Vervolgens schreef hij de Apologia Profita Sua in 1864. Hierin beschreef hij het geloofstraject dat hem tot de katholieke kerk had geleid. Apologia Profita Sua betekent verdediging, verantwoording van mijn leven. Tot zijn latere geschriften behoort het filosofische werk Grammatica dell'Ascenso, dat hij in 1870 schreef en waarin hij aantoonde dat het geloof, hoewel het zich onderscheidt van het empirisme van de wetenschappelijke kennis, een echte uitoefening van de reden is. Met zijn belangrijkste werk over het thema van het geweten, De lettera al duca di Norfolk, de brief aan de hertog van Norfolk, geschreven in 1875, hielp hij veel Engelse katholieken om het dogma van de onfeilbaarheid van de paus dat in die jaren werd afgekondigd, te aanvaarden. Nadenkend over zijn roeping in de kerk schreef hij: God heeft mij geschapen om hem een bepaalde dienst te bewijzen. Hij heeft mij een taak toevertrouwd die hij aan niemand anders heeft toevertrouwd. Ik heb mijn missie. Misschien zal ik die in dit leven nooit kennen, maar in het volgende leven zal men mij die vertellen. Ik zal goed doen. Ik zal zijn werk doen. Ik zal een engel van vrede zijn. Een prediker van de waarheid. Als ik maar zijn geboden naleef en hem dien in mijn roeping. Op 12 mei 1879 wilde paus Leo XIII John Henry Newman opnemen in het college van kardinalen en wees hem de diaconie van San Giorgio al Velabro toe. Hij bleef in Birmingham wonen bij het oratorium, waar hij op 11 augustus 1890 stierf. Bijna 70 jaar na zijn dood werd het proces voor zijn zaligverklaring en heiligverklaring gestart. Op 22 januari 1991 gaf Johannes Paulus II de toestemming voor de publicatie van het decreet betreffende de heldhaftige uitoefening van de deugden. Met de erkenning van de respectieve wonderen die door God op zijn voorspraak zijn verricht, werd hij op 19 september 2010 door paus Benedictus XVI zalig verklaard en op 13 oktober 2019 door paus Franciscus in het register van heiligen opgenomen. Tot zover een korte biografie over John Henry Newman zoals deze werd opgenomen in het boekje van de mis van 1 november 2025, tijdens de welke hij werd uitgeroepen tot leraar van de Universele Kerk.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in de uitzending van de Kerkleraars, waar we vandaag spreken over John Henry Newman. John Henry Newman, op 1 november 2025 uitgeroepen tot 38ste leraar van de Universele Kerk, had zelf een grote liefde voor de kerkvaders. Vele van de kerkvaders zijn ook kerkleraars, maar zo zien we ook dat het magisterium van de kerk een eenheid vormt. Dat John Henry Newman, die zelf kerkleraar is uitgeroepen, zich ook heeft laten onderwijzen door andere kerkleraren. Zoals reeds aangehaald in de biografie, was John Henry Newman op jonge leeftijd gaan studeren en hij werd verkozen tot fellow van het Oriel College. Fellow betekent beursstudent. Dat was voor de begaafde studenten. Die mochten een aanvraag doen en dan werden er één of enkele uitgekozen. Het fellowship van Oriel was naar Newman gegaan in 1822. Hij werd diaken gewijd op 23-jarige leeftijd op drievuldigheidszondag 1824. In 1825 werd hij dan Anglicaanse predikant gewijd en hij kreeg als pastorale taak het begeleiden van de universiteitsstudenten. En hij werd ook vicaris van St. Mary the Virgin, de Anglicaanse parochie van de Universiteit van Oxford, waar hij zich onderscheidde door zijn zondagse preken. We lezen nu uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Woudens, dat overigens al eens integraal is gelezen in het programma Heilige Getuigen. John Henry Newman deed niets om succes te zoeken. Maar er zijn tal van getuigenissen waaruit blijkt hoezeer hij ernst en vroomheid uitstraalde. Hij maakte geen gebaren, las zijn preek om zo te zeggen voor, maar de aanwezigen voelden dat hij meende wat hij voorhield. Hij sprak langzaam, zonder toonverheffing, maar hij werd met stille aandacht beluisterd. Hij verdiepte zich in die periode ook in de geschiedenis van de oude kerk, een onderwerp dat hem reeds sedert zijn verblijf in Ealing geboeid had. Meer en meer spitste hij zijn aandacht toe op de kerkvaders, om te voldoen aan de vraag van de uitgevers van een theological library een boek te schrijven voor de patrologische reeks waarmee ze gestart waren, was hij vanaf 1828 begonnen met de werken van de kerkvaders in chronologische orde te herlezen. Oorspronkelijk zou hij alleen over het concilie van Nicea schrijven. Maar uiteindelijk besloot hij vooral aandacht te schenken aan een probleem dat zijn neerslag zou vinden in zijn eerste theologisch werk, The Arians of the Fourth Century, dat in 1832 beëindigd en het jaar daarop uitgegeven werd. Niet in Alexandrië, maar in Antiochië moest de oorsprong van het Arianisme, de ketterij die de godheid van Christus loochende, gezocht worden. Het is een pleidooi geworden voor de Alexandrijnse kerkvaders, vooral voor Origenes. Het belang van het boek reikte verder dan de onmiddellijke conclusie. De patristiek zal hem een basis leveren voor zijn spiritualiteit. De vaders schonken hem op de eerste plaats de zin voor het geloof. Athanasius, de ontembare Athanasius, zoals zij hem noemden. Hilarius van Poitiers. Ambrosius van Milaan. Augustinus in Afrika. Allen getuigden van het belang en de voorrang van het geloof. Deze overtuiging zal vooral merkbaar worden wanneer hij in zijn later leven zal af te rekenen hebben met het rationalisme van de liberals. Vervolgens verscherpte de studie van de patrologie zijn christologisch denken. De controversen die tijdens de vierde eeuw rond de persoon van Christus gevoerd werd, bracht hem de overtuiging bij dat God zich door zijn zoon geopenbaard had en dat de individuele christelijke dogma's slechts begrepen konden worden wanneer men ze in het licht van de hele openbaring zag. In de preken die hij tijdens de komende jaren in St. Mary's nog zal houden, zal het christologisch thema herhaaldelijk en vanuit velerlei hoeken belicht worden. Ook het probleem van de eenheid van de kerk doemde op. Het kon moeilijk anders, want zoveel kerkvaders hadden met scheuringen af te rekenen gehad. Na de Ariaanse crisis had de kerk evenwel haar eenheid teruggevonden. Maar nu? Met een louter artificiële eenheid kon Newman geen genoegen nemen. Elke dag werd de verdeeldheid duidelijker. De schoonheid van Jeruzalem is thans op pijnlijke wijze geschonden. Dat uitgestrekte katholieke lichaam, de heilige kerk over de hele wereld verspreid, is door de macht van de boze in veel brokstukken uiteengevallen. Sommige delen zijn zonder meer verdwenen en de overblijvende zijn van elkaar gescheiden. Wij zijn de Engelse katholieken. Op het continent zijn er de Rooms-katholieken. Nog elders de Grieks-katholieken. Enzovoort, schrijft hij ergens. In de eenheid van de kerk zag hij een waarborg voor haar rechtgelovigheid. Niet voor niets hadden de kerkvaders de schisma's bekampt. Ten slotte heeft zijn vertrouwdheid met de kerkvaders hem gesterkt in wat hij vroeger reeds ontdekte en zijn leven lang een innige overtuiging zal blijven, namelijk de zekerheid dat er een werkelijkheid bestaat die veel reëler is dan de wereld waarin wij leven en die we uiterlijk waarnemen. Dat heeft hem toegelaten veel te relativeren. Misschien ligt hier wel de sleutel van het geheim waarom hij zo moeilijk uit zijn geestelijk evenwicht te brengen was. In zijn historical sketches heeft hij een aantal essays gebundeld waarin hij met sympathie, met zin voor waarachtigheid en met een fijn psychologisch doorzicht zijn visie geeft op Basilius, Chrysostomus en vele anderen. Hij heeft ooit de hoop gekoesterd er dieper en systematischer op in te gaan, maar wat hij ons biedt, illustreert in ieder geval op voldoende wijze zijn overtuiging dat het leven te kort is om zich te beperken tot een godsdienst die enkel uit syllogismen zou bestaan. Een syllogisme is een logische redenering die uit twee stellingen bestaat waaruit een logische conclusie wordt getrokken. Tot zover de passage uit Vriendelijk Licht. Het geloof is dus iets levend en niet louter deductie voor John Henry Newman. En zijn bestuderen van de kerkvader zou uiteindelijk het hart vormen van zijn bekering, de kern ervan. Hij geloofde dat zij het antwoord hadden op de eeuwige problemen van zijn denominatie, een Anglicaanse kerk die erg versnipperd was op het gebied van leerstellige en praktische kwesties. Newman zocht in de geschriften van de kerkvaders naar een zuiverdere weergave van de schrift, een interpretatie die niet was beïnvloed door moderne politiek en controverses, zoals hij dat zelf ook echt heeft mogen ervaren in zijn tijd aan de Universiteit van Oxford. Hij wilde bij de kerkvaders niet alleen theoretische stellingen ontleden, maar hij wilde vooral binnentreden in hun wereld. Zien zoals zij zagen, de gebeden ervaren zoals zij die baden. Hij verdiepte zich in de werken van de kerkvaders, zodat hij hun verhalen kon navertellen in de voornoemde historical sketches. En na tientallen jaren van zulk werk kwam hij tot de conclusie dat van alle bestaande systemen de huidige gemeenschap van Rome in feite het dichtst in de buurt kwam van de kerk van de kerkvaders. Als de heilige Athanasius of de heilige Ambrosius plotseling tot leven zouden komen, zou er geen twijfel bestaan over welke gemeenschap zij als de hunne zouden beschouwen, zo schrijft John Henry Newman. Door zijn studie van de kerkvaders was in hem het verlangen ontstaan naar de kerk van die kerkvaders. Hij wilde zichzelf in echte gemeenschap brengen met de eerste christelijke vaders en daarbij wilde hij geen selectieve lezing doen. Het is dus mooi hoe de heilige kardinaal Newman, die uitgeroepen is tot kerkleraar voor de kerk van alle tijden, voor de universele kerk, zelf in de leer is gegaan bij de vaders van de kerk, vanuit de verlangen naar eenheid en echtheid. En dat het ook door deze oprechte studie van de kerkleraars is dat hij is toegetreden tot de katholieke kerk, waarvan hij het leergezag uiteindelijk ook echt zou gaan verdedigen. Tot het dogma van de onfeilbaarheid van de paus toe. Wat aanvankelijk helemaal niet evident was voor hem, waar een lange weg en worsteling aan vooraf is gegaan. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over John Henry Newman, kardinaal John Henry Newman, een heilige en een bekeerling vanuit de Anglicaanse kerk die op 1 november 2025 tot leraar van de universele kerk werd uitgeroepen door paus Leo XIV. We staan vandaag ook graag stil bij de bijzondere band die kardinaal Newman heeft met de passionisten. de stichter van de Passionisten, de heilige Paulus van het Kruis, die leefde van 1694 tot 1775, had als bijzondere gebedsintentie de herbekering, om zo te zeggen, van Engeland. Dat de Anglicaanse kerk terug in eenheid zou komen met Rome. En een volgeling van de heilige Paulus van het Kruis, namelijk de passionistische priester, de zalige Dominicus Barberi, die leefde van 1792 tot 1849, heeft een grote rol gespeeld in het bekeringsverhaal van John Henry Newman. We lezen nu uit een artikel van het Amerikaanse katholieke magazine Inside the Vatican. Hoewel het verhaal niet zo bekend is, kan de bekering van de heilige John Henry Newman van het Anglicaanse tot katholieke christendom beschouwd worden als een vrucht van de heilige Paulus van het Kruis, van zijn gebed en zijn offer voor de bekering van Engeland. In 1845 werd John Henry Newman opgenomen in de katholieke kerk door een passionistenpater, de zalige Domenico Barberi, ook bekend als Domenico della Madre di Dio, die eigenlijk een geestelijke zoon was van voornoemde heilige Paulus van het Kruis. En deze had hem opgedragen een passionistenmissie in Engeland te stichten. Terloops gezegd, of het nu toeval of opzet was, de heiligverklaring van de zalige Newman vond plaats in oktober 2019. In de maand die werd uitgeroepen tot buitengewone missiemaand om de 100ste verjaardag te vieren van de apostolische brief Maximum Illud van paus Benedictus de 15e, om zo een grotere bewustwording van de missio ad gentes, zending naar alle volkeren, te bevorderen. Waarom een missie in Engeland? Wat de meeste mensen zich mogelijk niet realiseren, is dat om mysterieuze redenen de terugkeer van Engeland naar de katholieke kudde, om zo te zeggen, een van de belangrijkste apostolische zorgen werd van de heilige Paulus van het Kruis. Tot op het punt dat hij het tot een specifiek doel van zijn apostolaat maakte. Zoals verteld in zijn biografie door de passionistenpater Luigi Teresa di Gesù Agonizzante, wat de heilige Paulus tijdens zijn eerste reis naar Rome in 1721 voor het miraculeuze beeld van onze lieve vrouw Salus Populi Romani in de basiliek van de Santa Maria Maggiore, waarbij hij beloofde de devotie tot het lijden van onze Heer over de hele wereld te verspreiden. De centrale positie van Engeland in deze missie, zoals onthuld in zijn biografie, kon hij zelf niet in menselijke termen verklaren, alsof een mysterieuze kracht hem in die richting duwde. Aangezien het niet zijn wil was om dit te doen, was het dus zeker door God opgedragen. De heilige Paulus bad meer dan 50 jaar lang voor de bekering van Engeland, voor alles, in elke ochtendmis. Op een dag, tijdens een van deze missen, zou hij een half uur durend visioen hebben gehad van Engeland in de toekomst, terwijl hij op een andere dag aan het einde van zijn mis uitriep: "O, wat heb ik vanmorgen gezien, mijn zonen, de passionisten in Engeland!" Waarbij hij tranen van ontroering kreeg. Deze droom van de heilige voor de oprichting van een passionistenmissie werd werkelijkheid na zijn dood, toen de passionistenpater, de zalige Domenico Barberi, in 1841 in Engeland kwam. Als paus Franciscus John Henry Newman kon heilig verklaren in 2019, moeten we dit zeker danken aan de heilige Paulus van het Kruis, die indirect verantwoordelijk was voor zijn bekering, maar zeker ook voor de zalige Domenico Barberi, die er bij wijze van spreken direct verantwoordelijk voor was. In de biografie van de zalige Domenico Barberi kunnen we lezen hoe hij een grote rol speelde in de bekering van Newman. Hij was het die de toenmalige vooraanstaande Anglicaanse priester intellectueel, maar ook formeel in de katholieke kerk ontving op 9 oktober 1845. De betekenis van Domenico Barberi voor John Henry Newman kan niet overschat worden. Zo zei de Engelse provinciaal van de passionista pater John Kearns in 2019. En verder zei hij ook: nog voordat hij Engeland bereikte, onderhield de zalige Domenico een belangrijke ondersteunende correspondentie met de Oxford Movements, waar John Henry Newman toe behoorde, en werd hij daardoor bekend en gewaardeerd door John Henry Newman. Van Newman is geweten dat hij op een bepaald moment heeft gezegd dat hij van de katholieke kerk nog iets moest zien dat hij niet in zijn eigen traditie kon vinden, namelijk iemand die arm en blootsvoets onder de mensen zou gaan en onder de meest verwaarloosde leden van de samenleving. En dit zag hij in Domenico Barberi. En het was dus ook geen toeval dat John Henry Newman aan deze passionist, deze Domenico, vroeg om opgenomen te worden in de katholieke kerk. Newman verklaarde dat er iets bijzonders was aan Domenico, zozeer zelfs dat alleen al naar hem kijken hem bewust maakte van de aanwezigheid van God. Kardinaal Newman zou over de zalige Domenico Barberi gezegd hebben dat hij een wonderbaarlijke missionaris en prediker vol ijver was. Hij had een groot aandeel in mijn eigen bekering, aldus Newman, en in die van anderen. Zijn blik alleen al had iets heiligs. Telkens vanaf ik zijn gestalte nog maar zag, werd ik op een bijzondere manier tot in de diepte bewogen. Zijn vrolijkheid en voorkomendheid in een manier van doen, samen met zijn heiligheid, was op zichzelf al een getuigenis en al een verkondiging. Geen wonder dat ik zijn bekeerling en zijn biechteling werd. Hij had een grote liefde voor Engeland. Tot zover John Henry Newman. Hoewel de zalige Domenico Barberi bekend stond om zijn vriendelijkheid en zijn gevoel voor humor, was het zijn ijver voor het Rijk Gods dat zijn belangrijkste kenmerk was. Hij geloofde werkelijk met heel zijn hart wat hij verlangde dat andere mensen ook zouden gaan geloven. En degenen die onder zijn invloed zijn bekeerd, wisten dat. En daarom waren er ook zoveel. Uiteindelijk moest de zalige Barberi een grote prijs betalen voor de vruchten van zijn apostolaat tijdens zijn jaren in Engeland, waar hij 3 kerken en verschillende kapellen stichtte, ontelbare missies predikte en honderden bekeerlingen in de kerk ontving. In het hart van zijn handelen lagen zeer eenvoudige geheimen. Enerzijds onvermoeibaar gewet en anderzijds ook strenge boetedoening. Dit is uiteindelijk het basisrecept voor een succesvol apostolaat. Als we bijvoorbeeld denken aan de heilige pastoor van Ars, die zijn missie in Ars begon met zijn plaatselijke parochiekerk totaal leeg, als gevolg van de Franse Revolutie. Maar door zijn onophoudelijk gebed en boetedoening begon de kerk langzaam maar zeker vol te lopen, wat uiteindelijk resulteerde in uren in de biechtstoel doorgebracht met biechtelingen uit heel Frankrijk en daarbuiten. De zalige Domenico Barberi had dezelfde basis voor zijn succes, om zo te zeggen, in het brengen van de zielen naar God. Hij heeft er veel te lijden gehad, lijden dat hij opofferde. Hij werd vaak verbaal en fysiek vijandig benaderd door gewone mensen, protestantse predikanten en zelfs lokale katholieken, die de angst hadden dat deze indringers, deze predikers, een nieuwe golf van vervolgingen zouden kunnen ontketenen. Hij is ook vaak bekogeld geweest met stenen en modder als hij voorbij wandelde in zijn passionistenhabit. En hij reageerde daarop, zo is bekend, door elke steen die hem raakte te kussen en in zijn zak te steken. 2 van de stenengooiers waren hier zo door geraakt eigenlijk dat zij uiteindelijk zelf katholiek zijn geworden. Maar het opgedragen lijden van de zalige Domenico Barberi was natuurlijk maar één kant van de medaille. kardinaal Newman zelf heeft ook heel wat lijden moeten ondergaan, zowel voor als na zijn bekering. Een van de belangrijkste aspecten van Newmans leven is de lange en moeilijke reis die hij maakte naar de volheid van het geloof in de katholieke kerk. Zo sprak de aartsbisschop van Westminster en hoofd van de Engelse bisschoppenconferentie, kardinaal Vincent Nichols. Newmans weg naar de katholieke kerk heeft hem veel gekost, maar toch is het een essentieel onderdeel van zijn getuigenis. Deze woorden van kardinaal Nichols werden ook herhaald tijdens de dankmis voor Newmans heiligverklaring. Newmans bekering tot het katholieke geloof in 1845 was controversieel in Engeland en resulteerde in het verlies van veel vrienden, waaronder zijn eigen zus, die nooit meer met hem gesproken heeft nadien. Toch sloot hij zijn hart niet in dit lijden, maar opende het net en deed hij veel om de christelijke zaak te bevorderen, door de congregatie van het oratorium van Philippus Neri naar Engeland te brengen, een universiteit in Ierland te stichten en een school in Edgbaston, zei bisschop Byrne tijdens diezelfde dankmis. Hij werkte onvermoeibaar als parochiepriester en had een vaderlijke zorg voor zijn oratoriaanse gemeenschap. Hij begeleidde talloze mensen met brieven van geestelijke leiding en raad. Hij gaf licht aan hen die naar de waarheid zochten en doet dat nog steeds door zijn gepubliceerde werken over theologie, filosofie, preken en gebeden. Het belang en de impact van de nalatenschap van John Henry Newman waren enorm. En enorm is waarschijnlijk ook het aantal mensen, vooral Engelstaligen, die het katholieke geloof omarmden dankzij deze blijvende nalatenschap. Zozeer zelfs dat er naar verluidt velen van hen aanwezig waren bij zijn heiligverklaring in 2019. Zo zei Joseph Pearce, een Britse geleerde en katholieke bekeerling, die talloze boeken heeft gepubliceerd over grote christelijke intellectuelen, waaronder Newman, dat het aantal bekeerlingen dat zijn bekering, dankzij de genade, tenminste gedeeltelijk aan Newman te danken heeft, te talrijk is om op te noemen. Maar hij gaf wel enkele voorbeelden. Bijvoorbeeld Gerard Manley Hopkins, wellicht de beste dichter van het Victoriaanse tijdperk, die in 1866 in de kerk werd opgenomen door Newman. De uiteindelijke bekering op zijn doodsbed van Oscar Wilde, die gedeeltelijk te danken was aan de betoverende aanwezigheid van Newmans blijvende invloed. De intellectueel Hilaire Belloc en de schrijver Tolkien, die beide studeerden aan de Birmingham Oratory School, die door Newman was opgericht. Newmans rol in hun christelijke vorming droeg bij aan de gelovige standvastigheid die hun leven als katholieke schrijvers van het hoogste belang bezielde. Anderen zoals Graham Greene, Evelyn Waugh en Muriel Spark kunnen genoemd worden onder de vele anderen gedocumenteerd in mijn boek, aldus John Pearce, Literary Converts, die hun bekering tenminste gedeeltelijk te danken hadden aan Newmans weldadige invloed. En hij voegde daar nog aan toe: ik moet ook vermelden dat Newmans prachtige en diepzinnige Apologia pro vita sua een belangrijke rol speelde in mijn eigen weg naar bekering. Deze woorden vonden plaats tijdens een interview ten tijde van het bezoek van paus Benedictus XVI aan het Verenigd Koninkrijk, waar hij Newman op 19 september 2010 zalig verklaarde in Birmingham. Dit bezoek was een groot succes waar zowel voor- als tegenstanders eigenlijk heel tevreden over waren. Tijdens de 4 dagen van ontmoetingen openden miljoenen mensen in Engeland en Schotland werkelijk hun hart voor de paus en zijn boodschap van geloof en rede midden in het moeras van een vervallende cultuur, merkte dezelfde intellectueel John Pearce op in zijn interview. Newman wordt terecht beschouwd als de vader van de katholieke heropleving en de seismische kracht van zijn bekering blijft doorwerken in de hele Engels sprekende wereld. Tot zover het citaat. Het is geen overdrijving te stellen dat de zalige Domenico Barberi met zijn passionistenbroeders en voor hen de heilige Paulus van het kruis zelf, die, zoals reeds gezegd, 50 jaar lang bad voor de bekering van Engeland en deze opdracht als een geestelijke nalatenschap aan zijn congregatie achterliet, eveneens krediet verdienen voor dit grote succes. De zalige pater Domenico Barberi beperkte zich er niet toe alle beproevingen te aanvaarden die onvermijdelijk met zijn niet-evidente apostolaat gepaard gingen, maar hij deed een gelofte om alle materiële en geestelijke troost te verzaken en bood zichzelf aan de Heer aan voor de bekering van Engeland, waarmee hij letterlijk zijn leven voor dit doel gaf op Engelse bodem. Het is dan ook geen verrassing dat het graf van de zalige Barberi in Sutton in Engeland een bedevaartsoord is geworden. Alvorens we er muzikaal tussenuit gaan, bidden we nog een gebed geschreven door de heilige John Henry Newman, een gebed van liefde voor het kruis. Heer Jezus, ik geloof en ik zal met uw genade altijd geloven en belijden dat het waar is en tot het einde van de tijden waar zal blijven, dat niets groots tot stand komt zonder lijden, zonder vernedering. Met lijden en vernedering echter wordt alles mogelijk. Mijn God, ik geloof dat armoede beter is dan rijkdom, last beter dan plezier, verborgenheid en misprijzen beter dan faam, smaad en verwijt beter dan eer. Heer, ik vraag u niet dat gij deze beproevingen over mij zoudt sturen, want ik weet niet of ik ze zou aankunnen. Maar ik wil tenminste, Heer, zowel in voor- als in tegenspoed, geloven dat het is zoals ik gezegd heb. Ik wil mijn hoop niet vestigen op rijkdom, rang, macht of faam. Ik wil geen behagen scheppen in de bijval of het oordeel van de wereld. Ik wil nooit uitzien naar wat de mensen de goederen van deze wereld noemen. Met uw genade wil ik echter altijd veel achting hebben voor wie men misprijst of verwaarloost. Ik wil de armen eren, met eerbied opzien naar hen die lijden, uw heiligen en belijders bewonderen en vereren. En in weerwil van de wereld mijn vreugde zoeken bij hen. En eindelijk, Heer, hoewel ik zo zwak ben dat ik u het lijden niet mag vragen als een geschenk, omdat ik er niet sterk genoeg voor ben, wil ik u tenminste de genade vragen het lijden welwillend in ontvangst te nemen, mocht gij het in uw wijsheid en liefde over mij sturen. Geef dat ik pijn en verwijt, ontgoocheling en laster, angst en onzekerheid mag dragen, zoals gij, mijn Jezus, het van mij verwacht. Gij hebt mij door uw eigen lijden geleerd hoe ik het moet dragen als het komt. Ik beloof u ook met uw genade dat ik mij nooit zal verheffen, dat ik mij nergens op de voorgrond zal dringen. Het grote in de wereld zal ik nooit achterna hollen, en ik wil mijzelf ook niet boven de anderen plaatsen. Het is mijn wens dat ik met zachtmoedigheid de beledigingen mag dragen en kwaad belonen met goed. In alles wil ik mij vernederen. Ik wil zwijgen wanneer ik mishandeld word en geduld oefenen wanneer ik pijn of lijden te verduren krijg. En dat alles, Heer, uit liefde voor U en voor Uw kruis, wetend dat ik op deze wijze de belofte zal waardig zijn van dit leven en van het toekomstige. En beste luisteraars, tot slot van deze uitzending van het programma De Kerkleraars vandaag over John Henry Newman lezen we nog enkele fragmenten uit de homilie van paus Leo XIV tijdens de Allerheilige Mis van 2025, waarbij John Henry Newman werd uitgeroepen tot leraar van de Universele Kerk. De paus zei onder andere: Newman's indrukwekkende spirituele en culturele status zal zeker een inspiratiebron zijn voor nieuwe generaties wier harten dorsten naar het oneindige en die door onderzoek en kennis bereid zijn die reis te ondernemen die ons per aspera ad astra voert, door moeilijkheden naar de sterren. Het leven van de heiligen leert ons dat het mogelijk is om hartstochtelijk te leven te midden van de complexiteit van het heden, zonder het apostolische mandaat om als sterren in de wereld te schitteren, te veronachtzamen. Bij deze plechtige gelegenheid wil ik tegen leraren en onderwijsinstellingen zeggen: schitter vandaag als sterren in de wereld. Door uw authentieke inzet voor de collectieve zoektocht naar de waarheid en door deze met vrijgevigheid en integriteit te delen. Dat doen jullie inderdaad door jullie dienstbaarheid aan jonge mensen, vooral ook aan de armen, en door jullie dagelijkse getuigenis van het feit dat christelijke liefde profetisch is. Ze verricht wonderen. En verder zegt de paus: we kunnen dus zeggen dat onderwijs vanuit christelijk perspectief iedereen helpt om heiligen te worden. Minder is niet voldoende. Paus Benedictus XVI nodigde tijdens zijn apostolische reis naar Groot-Brittannië in september 2010, waarbij John Henry Newman zalig verklaarde, jonge mensen uit om heiligen te worden met de volgende woorden: wat God het allermeest voor ieder van jullie wil, is dat jullie heilig worden. Hij houdt veel meer van jullie dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Dit is de universele oproep tot heiligheid, die het Tweede Vaticaanse Concilie tot een essentieel onderdeel van zijn boodschap heeft gemaakt. En heiligheid is bedoeld voor iedereen, zonder uitzondering, als een persoonlijke en gemeenschappelijke reis die wordt gekenmerkt door de zaligsprekingen. In de prachtige tekst van het lied Lead Kindly Light beseffen we dat we ver van huis zijn, dat onze voeten onvast zijn, dat we de weg voor ons niet duidelijk kunnen interpreteren. Maar niets van dit alles houdt ons tegen, want we hebben onze gids gevonden. En beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Kerkleraars voor vandaag. We zijn nog niet toegekomen aan de leer over het geweten van John Henry Newman, die toch wel zeer belangrijk is en in de toekomst zeker aan bod zal komen. Hartelijk dank en tot binnenkort.